Goedenavond gemeente namens de kerkenraad. Heb ik vooraf nog de volgende mededelingen. Komende week is dominee Volkers een midweek weg. Als er iets is, kunt u uw wijkouderling bellen. En de collecte van vorige week voor de aardbeving in Turkije en Syrië heeft tot gisteravond €2485,95 opgebracht. En dat de JV plus 16 vrijdag in Albenbroek zal plaatsvinden. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade ze u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Twee versen uit Psalm 119. Dat is het psalm waar het woord, oftewel de Bijbel, wordt geprezen, dat we ons daarnaar willen voegen. Wij zingen met elkaar Psalm 119, vers 53. Het woord is te vergelijken met een lamp die schijnt in deze donkere wereld en het klaart het donker op. En wij zingen ook daarnaast nog het 76ste couplet. Maar Heer, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboden verbonden. Wij zingen met elkaar 119, 53 en 76. Ook vanavond willen we met de wereldwijde kerk het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. En dat doen we niet alleen in verbondenheid met alle christenen die nu leven, maar ook in alle christenen die in de eeuwen hiervoor hebben geleefd. De 12 artikelen is namelijk de alleroudste christelijke geloofsbelijdenis in welke kerkverband je ook komt. Iedere christen onderschrijft deze geloofsbelijdenis. Daar willen we vanavond dus mee instemmen. En daarna zingen we met elkaar van Psalm 32, het vierde en ook het zesde vers. En ieder belijdt het in zijn of haar hart als volgt mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. Gemeente, toen ik in de dienst 2 weken geleden bij u het woord mocht bedienen, toen hebben we stilgestaan bij de vraag, wat is de mens? En vanuit het eerste hoofdstuk hebben we gehoord hoe de Schepper tegen de mensheid aankijkt. En in die preek maakte ik een opmerking dat het verschil tussen man en vrouw een preek apart behoefde. En daar hadden we in het nagesprek met de kerkraad nog een gesprekje over. En toen gaf ik aan dat in de eigen gemeente dat inderdaad ook een tweeluik was. En toen zei de kerkraad, nou dan zijn we ook wel benieuwd naar die tweede preek. Dus vandaar dat we vanavond willen stilstaan bij het onderscheid tussen man en vrouw. Maar voordat we de schriften daarvoor openen, willen we God de Schepper vragen of hij bij ons wil zijn en zijn geest in ons midden wil schenken. Zullen we tot de Heer gaan in gebed? Almachtige, heerlijke God. Ja, Heer, zo mogen we u noemen dat u een God bent vol macht en majesteit. Vol van heerlijkheid. En dat u niet ver weg bent en afstandelijk. Maar dat u dichtbij komt. Ja, u heeft uw Zoon Jezus Christus gegeven. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. En door hem mogen we tot u naderen. Eeuwige God. En daar prijzen we u voor. Want zonder hem kunnen wij voor u niet bestaan. U, de rechtvaardige, die een verterend vuur is voor een zondig mens. U heeft zelf de weg geopend. En zo mogen we als uw gemeente vanavond voor de tweede keer op deze uw dag bijeen zijn rondom uw woord. Om naar uw getuigenis te luisteren. En ook daar willen we u voor danken, Heer. U heeft ons als mens op deze aarde neergezet, geschapen naar uw beeld. En toen wij ervoor kozen om in de zondeval u de rug toe te keren, toen liet u ons niet alleen. U heeft uw woord gegeven als richtsnoer voor het leven. En u heeft beloofd dat u ons naar uw leer, ons wil leren wandelen naar het recht wat goed is. Ja, uw woord is een lamp in deze duistere wereld. En heren, wij moeten belijden dat wij mensen het vaak zo snel beter denken te weten dan u. Dat u de maker bent van deze wereld. En ook de maker bent van ons, ieder individu. En heren, vanavond mogen we gaan luisteren naar uw woord. En wij smeken u om de krachtige werking van uw geest. Wees in ons midden, in spreken en in luisteren. En geef dat we door het verkondigde woord heen iets van u mogen ontdekken. Hoe goed u bent voor deze wereld. Ook in de scheppingsorde die u ons heeft meegegeven. Dat u juist daarin uit bent op het welzijn van mannen en van vrouwen. En Heer, ook als juist dit een onderwerp kan zijn dat gevoelig ligt. Of wat vragen oproept. Dat voor pijn zorgt, om welke reden dan ook. Heere, leer ons dan onze ogen op u gericht te houden. U die nederig bent van hart. U die rust wil geven in onze zielen. Open onze ogen voor wie u bent. En hoe goed u het gemaakt hebt. En vul onze harten met uw geest. Zodat we naar dat doel gaan leren beantwoorden. Dat kunnen wij niet in onszelf, heren. Onze levens klagen ons aan. Maar schenk het ons uit genade. En gebruik daar deze eredienst voor. Heren, u kent ons allemaal. U weet of wij u kennen of nog helemaal niet. Of we zoekend zijn. Heren, open onze ogen voor uw heerlijkheid. Breng ons maar op de knieën. Door uw geest van overgave. Ja, verbreek onze harten. Omdat we beseffen dat we u echt nodig hebben. Voor lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. En dat deze eredienst ertoe zal mogen bijdragen. Dat uw naam wordt verheerlijkt. Uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat de engelen verblijd zullen zijn. Omdat zondaren zich tot u bekeren. Misschien wel voor het eerst. En anders opnieuw. Wees zo met een ieder van ons hier in de kerk, zij die thuis of elders deze dienst meebeleven, misschien op een later tijdstip terugluisteren. Hoe het ook zij, Heere, u bent niet aan tijd of plaats gebonden. En daarom bidden wij het u met vrijmoedigheid zegen ons allen. Uit genade, want verdiend hebben we het niet. Maar uw Zoon, Jezus Christus, heeft toch de weg gebaand. Vanwege Hem smeken wij u dit. Zegen deze dienst. En alle andere plaatsen over de hele wereld waar uw evangelie uitgaat. Heere, richt ons oog op u. Doe het. Ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. Wij openen met elkaar de schriften. En vanavond doen we dat in Genesis hoofdstuk 2. In Genesis 1, het allereerste hoofdstuk van de Bijbel, dat zullen de jongens en meisjes die een beetje kennis hebben van de schrift wel weten. Daarin wordt de scheppingsweek verhaald, verteld. En in hoofdstuk 2 wordt er ingezoomd op de schepping van de mens. En wij beginnen te lezen bij vers 16 tot het einde. En daarna gaan we naar hoofdstuk 3. De zondeval. Adam en Eva die van de verboden vrucht eten. En dan lezen we daarvan vers 16 tot en met 19. Waar de Heere God het gevolg van de zondeval vertelt. Maar allereerst lezen wij dus Genesis 2 te beginnen bij vers 16. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken, die als tegenover hem zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en in al het gevogelde des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen als die tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot terzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En ze schaamden zich niet. Tot zover de eerste lezing. We gaan verder bij hoofdstuk 3, vers 16. Tot de vrouw, tot Eva, zei hij, dat is de Heere: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: dewijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Totdat gij tot de aarde wederkeert. Dewijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof. En gij zult tot stof wederkeren. Tot zover het woord van God. Gemeente, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, vanuit dit gedeelte willen we een zegen vragen over de verkondiging. En dat doen we door de bedezang voor de predikatie op de lippen te nemen. Dat is gezang 8. Gezang 8 zingen we met elkaar voordat we gaan luisteren naar de verkondiging. O God die onze Vader zijt, die talentijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. In de verschillende psalmen en ook het gezang wat we net met elkaar zongen, daarin belijden we of vragen we de Heere dat we zijn woord willen volgen en daarna willen leven. Daar is ook het gebed voor nodig dat we straks willen zingen in antwoord op de verkondiging. Dat is het laatste vers van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. De avondzang en daarvan het zevende vers, straks in antwoord op de verkondiging. Geliefde gemeente. Als wij over de Heere spreken of als wij tot de Heere spreken, dan noemen wij hem altijd een man. We spreken hem aan als hij of hem. Als vader. Wat zou daar eigenlijk de reden voor zijn? Vorige keer, 2 weken geleden, hoorden we dat God uitstijgt boven het mannelijke en het vrouwelijke, want ze zijn immers beide naar het beeld van God geschapen. Maar zouden we de Heere ook met zij mogen noemen? Of desnoods het? Is het slechts traditie dat we God aanspreken als zijnde een man? Een jaar of 2 geleden hoorde ik een lied gezongen door een bekende zanger uit christelijk Nederland, waarbij het eerste couplet begon met Vader God en het tweede couplet met Moeder God. Wat moeten we daarvan vinden? Mag dat? Of is het onbijbels? Nou, gemeente, we kunnen zeggen dat het meer is dan alleen een gewoonte om de Heere aan te spreken als man. Dat heeft namelijk alles te maken met de scheppingsorde die God zelf in deze wereld heeft gelegd. En vanavond wil ik daar met u in de verkondiging bij stilstaan. Wat zegt Gods woord daarover? En u mag best van me weten dat ik het toch best een spannend onderwerp vind om over te preken. Zeker in een gastgemeente waar je niet precies iedereen kent die onder je gehoor zit. En dat is om 3 redenen. Allereerst omdat we in een cultuur leven die grote moeite heeft wat de Bijbel op dit punt zegt over man en vrouw. En die moeite kan zomaar ook in ons hart zitten. We zijn immers allemaal kinderen van onze tijd. Het is niet toevallig dat juist nu de spanning in allerlei kerken toeneemt over de positie van de vrouw. Want hoe moeten we de Bijbelse principes nu toepassen in onze tijd en cultuur? De tweede reden waarom ik reserve ervaar om over de scheppingsorde te preken, dat is dat het heel snel kan overkomen als wettisch. Dat je in allerlei geboden moet houden en restricties, omdat God anders niet tevreden met je is. Het risico bestaat dat het niet begrepen wordt als iets wat we in dankbaarheid van de Schepper mogen ontvangen. Omdat de Heer het heeft gegeven voor onze vrijheid, vreugde en vrede. En tenslotte voel ik schroom, omdat ik besef dat er juist bij dit onderwerp pijn ervaren kan worden. Bij zowel mannen als vrouwen. Omdat je beschadigd bent door andermans gedrag en dat het niet gaat in uw leven zoals God het bedoeld heeft. Of omdat je geconfronteerd wordt met het gemis van een eigen man of vrouw, om welke reden dan ook. Maar gemeente, toch sta ik hier met een preek over de scheppingsorde vanavond. Juist nu in deze tijd waarin onze cultuur steeds verder wegdrijft van God en zijn goede geboden, juist nu is het van belang dat we eerbiedig luisteren naar wat de Heere ons in zijn woord heeft voorgehouden. Zodat we niet een beetje lacherig erover doen of het wegwuiven, maar dat we in dankbaarheid de van God gegeven scheppingsorde omarmen. In het besef dat de Heere daarmee het beste met ons voor heeft. Dat zijn waarheid vrij maakt. Nu, een van de kernteksten voor de verkondiging vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte. Genesis 2, vers 18. En die wil ik nu nog een keer met u lezen. En daar staat: ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat een mens, dat is Adam, alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. We schrijven als thema boven de preek: man en vrouw, verschil mag er zijn. Man en vrouw, verschil mag er zijn. 3 aandachtspunten. Allereerst hoe het gemaakt was. Ten tweede hoe het verworden is. En ten derde hoe het weer praktijk wordt. Dus hoe het gemaakt was, hoe het verworden is sinds de zondeval, en ten derde hoe het weer praktijk kan worden. Gemeente, in Genesis 1 lezen we hoe de Heere in de eerste scheppingsweek de mens op de zesde dag schiep. Zowel de man als de vrouw zijn naar Gods evenbeeld geschapen en geroepen om het karakter van de Heere op deze aarde te weerspiegelen. En daarbij vullen de man en de vrouw elkaar aan. De een is niet minder dan de ander. Ze zijn volledig gelijkwaardig. Ze hebben de gezamenlijke opdracht gekregen om heerschappij te voeren over deze schepping en de aarde te vervullen door kinderen te krijgen. Na dit eerste hoofdstuk komen we bij Genesis 2. En opnieuw wordt de schepping van de mens verteld, maar dan wel op een andere manier. En gemeente, dat heeft voor heel wat discussies gezorgd. Want hoe verhouden deze twee hoofdstukken nu zich tot elkaar? Zijn het twee losse scheppingsverhalen die elkaar tegenspreken? In hoofdstuk 1 wordt immers de mens gemaakt, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En in hoofdstuk 2 is daar eerst alleen Adam en dan een poos later pas Eva. Nou, ik ga u niet vermoeien met al die discussies vanavond. Laat ik er dit over zeggen. Genesis 1 vertelt ons de hoofdlijn van de schepping. En in Genesis 2 wordt ingezoomd op de schepping van de mens. Vanuit het overzicht gaat het specifiek op de vraag hoe de schepper de mens heeft gemaakt. En juist daarin komen we de scheppingsorde op het spoor. De Heere heeft de mens uit het stof van de aardbodem gemaakt. Zo lezen we in hoofdstuk 2 vers 7. En dat hij de levensadem in de neusgaten blies. En zo werd de mens tot een levend wezen. En nadat Adam zijn opdracht had gekregen, vers 18, om de hof van Eden te bewerken en te onderhouden, zegt God: het is niet goed dat de mens alleen is. Notabene. De zondeval heeft nog niet plaatsgevonden en God zegt dat er iets niet goed is. De schepping is nog niet af. De mens is nog niet compleet. Ik zal hem een hulp maken als iemand tegenover hem. En zo gebeurt het dat we in vers 21 lezen dat de Heere God een diepe slaap op Adam laat vallen. Hij een van zijn ribben neemt en de vrouw maakt. En dan staat er, en hij bracht haar bij Adam. En zo wordt Eva dus aan Adam gegeven als zijn hulp. Zonder de vrouw is de man niet compleet. Hij heeft haar nodig. Nee, er staat niet dat de vrouw een hulpje is. Hulp is een eretitel. Een naam die zelfs de Heere draagt. In meerdere psalmen wordt hij onze hulp genoemd. Denk aan het foto, maar aan het begin van de dienst. Onze hulp is van de Heere. Nu, als God zich niet voor die titel schaamt, laten wij dat dan ook niet doen. Jongelui, het woord hulp, zo kwam ik ergens tegen, dat is een militaire term. Het ene leger schiet het andere leger te hulp. Er is een leger in het nauw en het kan het niet alleen aan. En dan komen er hulptroepen aan om samen de strijd te winnen. Nu zo zijn vrouwen onmisbare hulptroepen in het leven van de man. Ja, Eva is uit de rib van Adam gemaakt, zo hebben we gelezen. Waarom eigenlijk de rib? Allereerst zie je hierdoor dat de man en vrouw helemaal bij elkaar horen. Ze zijn in eenheid. Ze zijn niet los van elkaar uit het stof gemaakt. En daarbij is ook een mooie gezegde dat Eva niet gemaakt is uit Adams hoofd om hem te overtreffen. Ook niet uit zijn voeten, zodat ze door hem vertrapt kan worden. Maar uit zijn zij, om naast hem te staan. Ja, onze tekst zegt dat de vrouw is gemaakt als hulp die als tegenover hem zij. Dus niet onder hem, of boven hem, maar naast, op gelijk niveau. Ik zei net al, man en vrouw zijn gelijkwaardig. Maar toch zijn ze niet gelijk. Om zo te zeggen, ze zijn niet uitwisselbaar. Adam is niet de hulp van Eva, maar Eva van Adam. De Bijbel zal later zeggen, de man is het hoofd van de vrouw. Of zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 11, de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man. Nu, dit noemen we de scheppingsorde. De man is de eerst aangewezene om leiding te geven. En de vrouw helpt hem daarbij. En dat zien we hier ook wel in Genesis 2. 1. Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. 2. Adam geeft de dieren een naam, niet Eva. 3. Het is de man die in vers 24 de leidende rol heeft in het huwelijk. 4. Straks in Genesis 3 wordt Adam verantwoordelijk gesteld voor de zondeval. God had alleen aan Adam het proefgebod verteld en hij heeft het moeten doorvertellen aan Eva. De apostel Paulus die schrijft dan ook dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En dat bedoelt hij Adam. Nu, gemeente, in onze tijd ligt deze scheppingsorde onder vuur. En helaas ook steeds meer in de kerken. Het wordt gezien als iets van vroeger. Ouderwets. Discriminerend om te zeggen dat mannen en vrouwen bedoeld zijn voor een bepaalde rol. Er is geen orde buiten de mens waarnaar het zich zou moeten voegen. Iedereen is gelijk. En dus, zo luidt de redenering, iedereen is hetzelfde. En daarmee is ook iedereen uitwisselbaar. En dat uit zich in onze cultuur op allerlei manieren. Zo is bijvoorbeeld sinds 1 januari 2017 het korps mariniers in het leger opengesteld voor vrouwen. Want ja, het is discriminerend om vrouwen enkel en alleen vanwege hun geslacht te weigeren, toch? Tegelijkertijd wil de marine geen concessies doen aan de toelatingseisen. En wat blijkt? Tot op heden is er nog geen enkele vrouw in geslaagd de lichamelijk loodzware opleiding te doorlopen. Dan denk ik, waarom kunnen we niet gewoon accepteren dat bepaalde terreinen meer geschikt zijn voor de man dan voor de vrouw? En natuurlijk ook andersom. Sommige dingen zijn beter geschikt voor mannen dan voor vrouwen. Of wat dacht u van de vrouwenquota, waar je de laatste jaren regelmatig over hoort? Over een paar jaar moet de top van het bedrijfsleven uit minstens 40% vrouwen bestaan. En bij sommige politieke partijen moet de helft van de politici vrouw zijn. Een andere helft man, maar dat is logisch. Je zou je kunnen afvragen of het wel eerlijk is om mensen niet op hun capaciteit te beoordelen, maar op hun geslacht. Enkel en alleen omdat we alles gelijk willen trekken. Maar hoe gelijk is dat dan nog? En trouwens, gelden zulke quota ook voor stratenmakers en vuilnisophalers? Moet dat over een paar jaar ook uit minstens de helft vrouwen bestaan? Gemeente, ik noem dit om te laten zien hoe krampachtig onze samenleving omgaat met man-vrouw verschillen. Er is een strijd gaande naar de macht. Iedereen is gelijkwaardig, inderdaad. Maar niet iedereen is hetzelfde. En dat kun je ook gewoon om je heen zien. Want laten we eerlijk zijn. Auto's zijn vooral mannenaangelegenheden. En als je in een stel hand in hand ziet lopen, is het een man die de leidende hand heeft. En als we een koning hebben, ja, dan hebben we een koningin. Als we een koningin hebben, hoe noemen we dan de man van de koningin? Geen koning, maar prins gemaal. Gemeente, God heeft een orde in de schepping gegeven waarbij man en vrouw samenwerken en elkaar in liefde helpen. Maar waar de man de verantwoordelijkheid heeft gekregen om de leidende rol op zich te nemen. Nu kom ik even terug bij die vraag uit de inleiding van de preek. Omdat God de soevereine Heer is van deze wereld, wordt hij in de hele schrift aangesproken als man. Zo heeft God zich geopenbaard. En het is dan ook een verwerping van de scheppingsorde en dus onbijbels om hem aan te spreken als moeder God. Ja, dat onze cultuur ageert tegen de scheppingsorde, dat kunnen we wel begrijpen. Wat is het door de eeuwen door misbruikt, met afschuwelijke gevolgen van dien, vooral voor vrouwen. En hoe dit komt, daarbij staan we stil in onze tweede gedachte, hoe het verworden is. Want hoe mooi God het bij de schepping heeft gemaakt. Bij de zondeval gaat het grandioos mis. Jongelui, wat ging er fout toen Adam en Eva van de verboden vrucht aten? Nou, dat is een makkelijke vraag, zeg je. Ze waren God ongehoorzaam. En dat is ook zo. Maar dat niet alleen. Ze kwamen niet alleen in opstand tegen God, maar ook in opstand tegen de scheppingsorde. Gemeente, de zondeval is het gevolg van het breken van de scheppingsorde. Hoezo? Nou, wat deed Eva? Ze luisterde naar de slang. Had ze dat mogen doen? Nee, natuurlijk niet. Maar wat ze ook niet deed, is overleggen met haar man. Ze gaat zonder overleg met Adam, haar hoofd, haar eigen gang. Dat is tegen de scheppingsorde. En dat geldt ook voor Adam. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Hij beschermt haar niet. Wat lezen we namelijk in Genesis 3, vers 6b? En zij, Eva, nam van zijn vrucht en at, en zij gaf aan haar man, en dan staat er, met haar, letterlijker, duidelijker vertaald, die bij haar was. En hij at ervan. Dus Eva is met de slang in gesprek. En wat doet Adam? Hij staat erbij en kijkt ernaar. Hij grijpt niet in. Gemeente, de zondeval is niet alleen opstand tegen God, maar het is een verbreken van de scheppingsorde. Als Eva had gezegd, wacht even, dit moet ik eerst met mijn man overleggen. En als Adam zijn verantwoordelijkheid had genomen en zijn vrouw had beschermd, was het heel anders gelopen. Beiden falen. En daarom ging het mis. En ja, sindsdien, gemeente, leven wij in een misvormde wereld. Sinds de zondeval heeft de mens van nature een egoïstisch en hoogmoedig hart. En daardoor functioneert de scheppingsorde niet meer zoals het bedoeld is. Ja, we zien dit het duidelijkst in het huwelijk. Dat is immers de meest intieme relatie tussen een man en een vrouw. Maar je ziet het ook meer algemeen in de maatschappij. Mannen die in plaats van liefdevol leiding geven, vrouwen overheersen. Misbruiken, behandelen als tweede rang. Of tegenovergestelde, helemaal geen leiding geven. Over zich heen laten lopen. Het allemaal wel best vinden wat er gebeurt. En vrouwen op hun beurt, ze grijpen naar de macht. Ze willen zich niet meer laten gezeggen. Ze zijn op hun eigen benen. Ze hebben die mannen helemaal niet nodig. Ze zijn immers geëmancipeerd. Zo gezegd, ze hebben de broek aan. Ze staan hun mannetje wel. Wat denken die mannen? En zo ontstaat er een machtsstrijd tussen de man en de vrouw. En precies dat lezen we ook in Genesis 3 vers 16b. Waar God tegen Eva zegt wat het gevolg is van de zondeval. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Gemeente, deze tekst, die wordt nogal eens verkeerd begrepen. Alsof God hier zegt dat als een straf hij Eva de opdracht geeft om te verlangen naar Adam en dat die de opdracht krijgt om te heersen. En dat zij dat maar moet accepteren. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee, het is geen opdracht van de Heere, maar een constatering van wat het gevolg is van de zondeval. Want vanaf dat moment hebben mensen een egoïstisch en zelfzuchtig hart. En daardoor zal het gebeuren dat mannen de baas gaan spelen over de vrouw. En dat vrouwen jaloers zijn op die positie van de man. Naar uw man zal uw begeerte zijn. En bij dat woord begeerte moet je niet denken aan seksuele begeerte. Maar aan een verkeerd verlangen. Stond ik maar op jouw plek. Had ik maar de touwtjes in handen. Kon ik maar zelf bepalen. En dat verlangen wordt versterkt doordat de mannen over de vrouwen heerschappij hebben. Niet liefdevol lijden. Niet werkelijk het beste zoeken voor de vrouw. Om haar als een waardevolle schat te behandelen en te koesteren en haar te eren. Maar dat hij zijn macht inzet om de vrouw eronder te houden. Vrouwen worden als slaaf behandeld en vernederd. Ja, logisch toch? Dat die vrouw zich niet aan die man wil onderwerpen. En haar positie als vrouw wil innemen. Gemeente, dat is het gevolg van de zondeval. De scheppingsorde is verworden. En in bepaalde islamitische culturen wordt de vrouw behandeld als voetveeg, goed genoeg om kinderen te baren en voor de huishouding te zorgen. En in meer westerse culturen wordt de hele scheppingsorde ontkend. Maar ook daar zie je op allerlei gebied dat de harmonie tussen de man en de vrouw heel ver weg is. Huwelijken worden een slagveld. Er zijn nog nooit zoveel scheidingen geweest als in onze tijd. Mannen en vrouwen nemen hun verantwoordelijkheid niet. En de man, in plaats van er voor de vrouw te zijn, in plaats van werkelijk haar welzijn als prioriteit te nemen, gebruikt hij haar als lustobject, seksueel lustobject. Met alle gevolgen van dien. Ja, juist op het gebied van man-vrouw verhoudingen is er een geestelijke strijd gaande. Omdat de man en de vrouw samen het beeld van God vertonen. Wanneer zij in harmonie samenleven, wordt de Heere zichtbaar. Juist daarom doet de boze, de Satan, er alles aan om tussen mensen te stoken. Zodat mannen en vrouwen tegen elkaar op gaan staan. Ja, de boze probeert de door God gestelde orde te verstoren. En daarmee de schepper in het hart te raken. En het lijkt hem nog goed te lukken ook. Maar, gelukkig, dit is niet het einde. De Heere grijpt in. En hij wil dit brengen tot de praktijk zoals het bedoeld is. En daarbij staan we stil nog in onze derde gedachte. Hoe het weer praktijk wordt. Want gemeente, de Heer heeft het niet gelaten naar Genesis 3. U kent de moederbelofte wel, de jongens en meisjes misschien ook wel. De eerste belofte dat God belooft iemand te gaan sturen. De Heer Jezus. En Hij is gekomen. En zo wil de Heer zijn schepping weer gaan herstellen. En zijn beeld op aarde weer zichtbaar gaan maken. En met Jezus dood en opstanding heeft Hij de macht van de zonde en van Satan gebroken. Zodat een ieder door het geloof vernieuwd kan worden. En Gods geest ons weer in staat stelt om te leven vanuit liefde. Verdienende liefde. Zodat we kunnen laten zien dat de door God gegeven orde geen beknotting is. Juist niet. Maar dat dat juist goed is voor mens en samenleving. Gemeente, we kunnen soms gaan zitten klagen over de chaos en de verwarring van onze tijd. En je hoort dat christenen soms ook wel eens doen van ach en wee, wat leven wij in een donkere tijd en wat is het slecht allemaal. En dat wil ik ook niet ontkennen. Maar het krachtigste getuigenis, juist in deze tijd, is als christenen het goede voorbeeld geven. Dat ons leven draait om de aanbidding van God. Dat we niet alleen het kwaad in onze cultuur ontmaskeren. Maar dat we vooral in positieve zin laten zien dat christenen de beste burgers zijn, de beste ouders, de beste buren, de beste werknemers. Dat onze huwelijken hecht zijn en stabiel, vol van dienende liefde en trouw. Juist omdat we als mannen en vrouwen ons voegen naar de God gegeven scheppingsorde. En zo wordt de Heer weer op aarde zichtbaar. En kunnen we zijn beeld weer gaan vertonen. Want daar gaat het God ten diepste om, broeders en zusters. De scheppingsorde, daarmee wordt God zelf op aarde zichtbaar. Wie Hij is. En daarvoor blader ik naar 1 Korinthe 11. Ja, dat is het bekende hoofdstuk over de hoofdbedekking, over de hoed van de vrouw. Nou, ik ga daar vanavond op dat punt niet verder op in. Ik zou zeggen, onderzoek dat eens voor uzelf. Ik weet ook niet precies hoe dat hier in de gemeente ligt. Maar het punt van 1 Korinthe 11 is niet zozeer dat hoedje aan zich, maar dat in het zichtbaar worden van de verschillende posities van man en vrouw iets van God weerspiegeld wordt op de aarde. En Paulus schrijft daar in vers 3... Ik zal het u voorlezen. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van ieder man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Dus God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Met andere woorden, Jezus staat onder het gezag van zijn Vader. Betekent dat ook dat Jezus minder waardig is dan zijn Vader? Dat hij minder is? Wel nee, natuurlijk niet. Hij is als God totaal gelijkwaardig aan zijn Vader. Maar als middelaar heeft hij een andere positie. Zoals we bijvoorbeeld horen zeggen in Johannes 6, dat hij naar deze wereld gekomen is, niet om zijn eigen wil te doen, maar de wil van hem door wie hij gezonden is. Nee, Jezus is niet minder dan de Vader. Maar hij heeft wel een andere positie. Zo zie je dus al bij God zelf, je kunt gelijkwaardig zijn en toch een verschillende rol hebben. Waarbij de een de leiding geeft en de ander daar gehoor aan geeft. En dan moeten we opletten wat Paulus hier zegt. Zoals het nu bij God de Vader en God de Zoon werkt. Zo werkt het ook bij de man en de vrouw.
Waarbij de een de leiding geeft en de ander de leiding aanvaardt. Nee, opnieuw, niet om daarmee de vrouw te onderdrukken. Juist niet. Maar om zo het karakter van de Heer op aarde te weerspiegelen. Nu, in dat kader zegt Paulus de apostel in dit hoofdstuk dat de hoofdbedekking van de vrouw een zichtbaar symbool is waarmee je laat zien dat je die scheppingsorde van de Heer aanvaardt. En dat je zo je schepper wil eren. De gemeente, zonder het dicht te willen timmeren en precies voor te schrijven hoe mannen en vrouwen moeten leven en wat ze allemaal wel en niet zouden mogen doen, kunnen we wel een bepaald grondpatroon in Gods woord vinden. Wat de verantwoordelijkheden zijn van de man en de vrouw. Juist vanwege die scheppingsorde. En als we naar Genesis 3 kijken. God zegt tegen Eva in vers 16. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. Door de scheppingsorde zal het niet meer vanzelf gaan. Maar de vrouw mag, als ze getrouwd is, kinderen baren. Het is een eer voor haar om voor het nageslacht te zorgen. Ja, wat een pijn en verdriet kan het geven als dat niet gebeurt. Dat je geen kinderen ontvangt. Om welke reden dan ook. Nee, de Bijbel zegt niet dat je willekeurig zoveel mogelijk kinderen op aarde moet zetten. Het zegt ook dat je met verstand bij elkaar moet wonen. Maar wordt in onze tijd het zorgen voor kinderen nog wel gezien als iets moois, als iets heerlijks, ja, als een goddelijke roeping? Eren wij die vrouwen in de gemeente die zich dingen ontzeggen omdat ze thuis voor de kinderen willen zorgen? Want God heeft juist in de vrouw bepaalde capaciteiten gelegd die opgroeiende kinderen nodig hebben. Denk alleen maar aan zorgzaamheid. Iets wat je toch vooral bij vrouwen terugziet. Ze zijn niet voor niets oververtegenwoordigd in de zorg. Daarover gesproken. Ja, mag een vrouw buitenshuis werken? Die vraag klinkt dan wel eens naar aanleiding van wat ik nu zojuist gezegd heb. Nou, daar zegt Genesis 3 niks over. Soms is het gewoon nodig. Omdat je alleen bent. Of omdat er anders niet genoeg geld binnenkomt. En vaak is het ook een verrijking om buitenshuis werk te doen. Lijkt me ook bijbels gezien niks op tegen. Sterker nog, lees Spreuken 31 en maar eens op na. Daar zien we een vrouw die ja voor haar gezin zorgt, maar daarnaast ook actief is buitenshuis. En van alles en nog wat doet. Maar, en dat is wel belangrijk, laat dat werk buitenshuis nooit ten koste gaan van je primaire roeping thuis. Als je getrouwd bent en je hebt een gezin, dan is je primaire roeping daar. En als er daarnaast nog tijd en ruimte overblijft, helemaal prima om te werken of vrijwilligerswerk te doen. Maar wel als tweede roeping. Het is niet achterlijk om je prioriteit bij je kinderen te leggen. Ze hebben hun eigen moeder nodig. Want niemand kan hun eigen moeder vervangen. Hoe goed een juf haar best ook doet. Ja, ze hebben ook hun vader nodig. Daar kom ik straks nog wel op. En natuurlijk, als je kinderen ouder zijn, of je bent niet getrouwd, of je hebt geen kinderen, helemaal niks mis mee om je talenten en gaven volop in te zetten op je werk en in de kerk, in de maatschappij en in je familie. Het gaat de Bijbel niet om wettische regels die in iedere situatie voor ieder mens gelden. Nee, het gaat om het grondpatroon, om de orde. Daarom neem de woorden die ik zojuist heb gesproken niet als een wet op u, maar zie het als een orde die de Heer in zijn goedheid heeft geschonken. En de man Wat is de roeping van de man? We zeiden het al. Dienend leiding geven. Nee, niet dus de baas spelen. Maar geroepen om te werken. En zo zorg te dragen voor zijn gezin. We horen God in Genesis 3 vers 17 zeggen dat omwille van Adam de aardbodem is vervloekt. Hij daardoor zal moeten zwoegen en zweten om te kunnen werken. Ja, dorens en distels zullen opkomen en in het zweet van zijn aangezicht zal hij brood eten. Gemeente, omdat de man het hoofd is van de vrouw, is hij geroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Als hij getrouwd is, zijn vrouw. Als hij vader is, ook zijn kinderen. In ieder geval, leven met het oog op het welzijn van de ander. En diegene beschermen, ze helpen, ze aanmoedigen en ze koesteren. Of dat nu het gezin is, de samenleving of de kerk. Niet je eigen zin doordrijven. Kost wat het kost, doen waar jij zin in hebt als man. Maar zoeken wat goed is voor de ander. En als je zo geestelijk leiding geeft, dan doe je dat niet vanuit een ivoren toren. Nee, als je getrouwd bent, dan overleg je met je vrouw. Dan wil je van haar leren. Je luistert aan haar. Je vindt het belangrijk om te weten hoe zij over dingen denkt. Je bent als man eindverantwoordelijk en je neemt duidelijk de leiding, maar je doet het nooit alleen. En wat dit betreft is er een prachtig Joodse gezegde. Ik geef het u maar mee. Wil de man de koning in huis zijn, dan zal hij zijn vrouw als koningin moeten behandelen. Dan neem niet meer mee, broeders. Nee, dan ben je dus ook geen afwezige vader. Zoals helaas nogal eens gebeurt. Dat je zo druk bent met je werk of met je hobby, dat je letterlijk of emotioneel niet daar bent waar je nodig bent. Voor je man, voor je vrouw of voor je kinderen. Dan wordt werken een doel op zichzelf. En niet een middel om je verantwoordelijkheid te nemen. Wie een vrouw en kinderen heeft, die is geroepen om naar het voorbeeld van Christus een dienende leider te zijn. Je bent het hoofd van de vrouw zoals God het heeft bedoeld. Je zoekt het beste voor die ander. En wees eens eerlijk. Bij zulke mannen is het toch helemaal niet erg om je onderdanig op te stellen. Het is toch geweldig om een man te hebben die op Jezus lijkt. Die liefdevol leiding geeft. Broeders, een vraag die vanavond specifiek naar u als man toekomt. Ook naar mij dus. Dat is dan ook de vraag. Ben ik als Christus voor mijn vrouw? Ben ik als Christus voor mijn kinderen? Ben ik als Christus voor mijn omgeving? Gemeente, als we eerlijk zijn, en laten we dat vanavond maar allemaal zijn, laten we dan maar erkennen, dat zijn we ver van dit goddelijk ideaal ontwerp afgedwaald. De scheppingsorde die God zou moeten verheerlijken en hem zichtbaar maken op deze aarde, is verworden tot een struikelblok, tot oneer van de schepper. En ook, wat een gebroken huwelijken zijn er. Wat een ellende in gezinnen, in persoonlijke levens, op het werk of waar dan ook. De orde die de Heer in de schepping heeft gelegd, is kapot. Kan ze hersteld worden? Ja. Maar dat vraagt wel zelfverloochening van in ieder van ons. En daarom, broeders en zusters, vanwege de eer van God vraag ik u. Wie onder ons wil zijn individualistische en egoïstische ik op het altaar neerleggen. Er een streep doorheen zetten. Wie is in staat om te dienen en lief te hebben, zoals God het van ons vraagt? Ja, ik, zegt iemand. Wie? Ja, ik, vader, ik kom om uw wil te doen. Ik ben die ene man met hoofdletter. De ene uit duizend, in wiens mond geen bedrog is. De volmaakt rechtvaardige. Ik zeg het, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gemeente, deze Jezus, over hem heb ik het. Hij kan alle zonden van mannen en vrouwen binnen en buiten het huwelijk verzoenen. Hebt u hem nodig? Heb jij hem nodig omdat je faalt in de roeping die de Heer je geeft? Wie je ook bent, vanavond biedt deze Jezus zichzelf weer aan. O, laten we ons toch aan hem overgeven en van genade leven. Ja, dan kan hij met zijn geest u weer gaan vormen naar zijn beeld. Zodat u kunt gaan leren om te gaan leven naar Gods oorspronkelijke scheppingsplan. Als man, als vrouw. En als u vanavond moet zeggen, beschadigd te zijn door andermans falen. En je staat bij de scherven van je leven te kijken en je weet het allemaal niet meer. Of dat nu vanwege uw man is, vanwege uw ex-man, vanwege uw vrouw, vanwege uw man, vader of moeder, collega of werkgever. Ja, ook dan reikt Christus u vanavond de hand. Hij zegt, kom maar, kom bij mij. Ik geef je mijn liefde. Ik bescherm je. Ik genees. Bij mij ben je veilig. Ik zal je leiden. Ik ben de man die je nodig hebt. Ik breng je de eeuwigheid bij God binnen. Bij mij kom je tot rust. Gemeente van Appenbroek, man en vrouw verschil mag er zijn. Begrijpen we nu alles? Nee. Lukt het om zo te leven, zoals de Heer ons ertoe roept? Oh, helemaal niet. Daarom, het enige wat ons past, is op de knieën te gaan en te bidden om meer van Jezus. En wie zo leeft, komt niet beschaamd uit. Hemelse zegen stroomt dan onze levens binnen. En dat is tot zijn eer en tot onze zaligheid. Nu laten we het zo met elkaar bidden. Als mannen, als vrouwen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Want dan, broeders en zusters, mannen en vrouwen, dan kunnen we zingen. Drie enige God, aan u is alle eer, dank voor wie u bent, dank voor de scheppingsorde. Amen. Laten we bidden en danken. Ik wil ook voorbeden doen voor mevrouw van Sint Maartensdijk uit Zuidland. Zij is weer thuis en krijgt over 2 weken de uitslag. Zullen we de Heere bidden en danken. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat als het een prachtig model, een heerlijke orde die u in de schepping had gelegd. Dat we zo als mannen en vrouwen u zichtbaar kunnen maken. Omdat u weet, 2 kapiteins op een schip, dat gaat niet. Zo heeft u de verantwoordelijkheid gegeven aan de man om de leiding te nemen, om als hoofd priester te zijn van het gezin. Of in welke situatie hij in zijn leven ook staat, om zijn taak als man te voltooien. Wij prijzen u dat u de vrouw de roeping heeft gegeven om te ondersteunen, te helpen, te stimuleren. Juist ook om te leven tot uw eer. Heren, wat een heerlijke orde. Maar we moeten het u belijden, Heren. Wat is er van verworden? Wat een pijn en verdriet is er ook in onze cultuur en onze tijd. Mannen die heersen als dictators ten koste van hun omgeving, of het nu thuis is of op het werk. Vrouwen die onderdrukt worden. Heren, wij bidden voor al die vrouwen die beschadigd zijn, wat ze hebben meegemaakt. Psychisch of emotioneel, of misschien lichamelijk. Geef herstel, Heren. En ook als een preek als die van vanavond emoties kan oproepen, wilt u dan hen dichter naar u toe trekken. Dichter bij uw vaderhart. Omdat u een vader bent zoals een vader hoort te zijn. Omdat u, Heer Jezus, zichzelf de volmaakte man noemt. Ja, en u bent dat ook. En Heere, zo belijden we onze tekorten. En we vragen u, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost, want dat hebben we nodig. Allemaal, stuk voor stuk. En Heere, help ons te ontdekken hoe in de concrete situatie van ons persoonlijke leven, wie wij ook zijn, hoe we dit scheppingsorde, dit grondpatroon kunnen toepassen. En hoe we zo u kunnen dienen. Ja, u kunnen verheerlijken en groot maken. Want daar gaat het toch om, Heren. Dat u zichtbaar wordt. En dat uw naam wordt verheerlijkt. Heren, doe verzoening voor alles wat niet is naar uw wil in onze levens. En help ons te ontdekken dat u het beste met ons voor hebt. En dat we ons daarin zullen voegen. En zullen merken dat dan hemelse zegen onze levens zal binnenstromen. Help ons ook als kerken vast te houden aan uw woord. Ook als dat tegen onze tijdgeest ingaat. En er veel op ons kan afkomen. En ook als het tot gevolg kan hebben dat bepaalde principes uit uw woord ook voor ons als christen discriminerend kan voelen. Dat we weten dat u niet discrimineert. Tegendeel, maar dat u een orde heeft gegeven. Zoals er ook een verschil is tussen mens en dier, dag en nacht. En de orde in de week. En dat u daarmee juist deze schepping heeft geordend. Om het leefbaar te maken. Heren, zo willen we voor elkaar bidden. Als gemeente. En we willen vanavond ook nog voorbeden doen voor onze zusters van Sint Maartensdijk. Heer, u kent haar situatie. Wij bidden voor haar, ook als ze moet wachten op de uitslag. Wat een spanning kan dat geven. Heer, geef dat het mee mag vallen. Geef de doktoren wijsheid, ook als de behandeling wellicht gestart zal gaan worden. Maar vooral ook dat ze zich gedragen mag weten door u. Hoe het ook zal gaan. Dat ze mag weten, bij u ben ik veilig, want de Heere zorgt voor mij. En hij weet wat hij doet. Heere, wees komende week bij ons. Of nu ook bij onze broeder, dominee Volkers, als hij in de midweek weggaat. Geef hem samen met zijn vrouw, met Levi, wat ze nodig hebben. Heere, wilt u bij ons allemaal zijn, ook als we vakantie hebben. Of misschien moeten werken, wat er ook in onze agenda staat. Dat we daarin mogen weten dat we in afhankelijkheid van u leven. Zegen de JV-avond, komende vrijdag. Zegen onze gaven die we geven aan de collecte. Breng ons veilig thuis. Geef ons een goede week. En zo mogelijk volgende week weer in gezondheid in uw huis bijeen. Neem het verkeerde weg. Zegen het goede. Ja, wij prijzen uw heerlijke naam. Wees voor uw kerk. Een God van nabij. Juist ook uw kerk in de verdrukking. Wij bidden voor uw volk Israël. Vervul de belofte. Dat zij uw zoon zullen erkennen als de beloofde Messias. Ja, dat we zien er naar uit, Heere. En u bent bezig. Want u doet wat u belooft. En we horen de tekenen. De tekenen van de tijd. Uw voetstappen, Heer Jezus. Dat u eraan komt. Leer ons zo ons hoofd op te heffen tot u. De levende God. Dit bidden we u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden. Amen. Gebed onze slotzang is 37, vers 2 en 3. Gemeente, neem het woord dat u gehoord heeft met u mee en ontvang daartoe de zegen van de Heere. Want dat hebben we nodig om te leven tot Gods eer en de roeping die Hij ons gegeven heeft. Ontvang deze zegen met een biddend hart. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.